mijn hoofdstuk 7 en vers 4. Zo, mijn broeders, ben u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Nou, ik ben redelijk nieuw met de Nederlandse taal. Ik heb mijn inburgeringscursus in Eindhoven 3,5 jaar geleden begonnen. En in de volgende maand heb ik mijn NT2-toets, dus ik moet een beetje meer oefenen met de werkwoorden enzovoort. En ja, Nederlands is een beetje van een rare taal, maar het heeft ook vergelijkstukjes met Engels. En er is een woord zodat, vergelijkbaar met so that in Engels, dus je denkt, ja, bijna hetzelfde denk ik zo. En op dat. Ik denk, wat is op dat? Ik denk, ja, op dat, zo dat. Je vraagt, ja, bijna hetzelfde. Ik heb in een woordenboek gezocht vorige week. Het verschil tussen zo dat en op dat. Ja? Zo dat, begreep ik, heeft te maken met vervolg. Zo dat, dit, zo. En op dat heeft te maken met een doel. Op dat, dit is meer gefocust. Nou, in de tekst dat we hebben net gelezen, ik vind het woord op dat twee keer. Het zegt dat, ja, Heer Jezus heeft ons, we zijn met hem gedood, met betrekking tot de wet, op dat, met een doel, dat wij aan een ander zou toebehoren. Het is niet alleen dat hij heeft ons gered en wij gaan naar de hemel, fantastisch, dat is het. Maar nee, wij hebben de doel van onze bekering of gered worden of zo, heeft te maken met een verandering in ownership. Wat is ownership? Eigendom. Is dat duidelijk in je hoofd? Dat jij toebehoort aan een andere nu? Aan de kleine kinderen van vanochtend, ja, erg enthousiast. Zij zijn zijn eigen baas. En zij doen wat zij wil. Als wij naar Jezus komen, wij zijn veranderd. Wij hebben een nieuwe baas. Wij behoren niet meer aan onszelf om mijn eigen ding te doen. Mijn eigen droom, mijn eigen... Maar nee, wij zijn veranderd. Wij hebben een nieuwe baas. Mijn vraag is, ben je blij met dat nieuwe baas? Nou, sommige mensen zeggen, ja, we hadden... doopdienst 2 weken geleden. Ik was bij met onze zoon Edward was gedoopt 2 weken geleden met een 4 andere mensen in een groep van 5. En we hadden een aantal getuigenissen en ik denk, ja, fantastisch. Om te horen het verhaal van iemands bekeerverhaal. Maar het is erg belangrijk dat in de bekeerverhaal moeten deze veranderingen in met een nieuwe baas. Het is niet alleen dat ik heb een mooie gevoel gehad, of ik heb een liedje gedaan en dat raakt mij diep, en het is meer dan emotioneel. Maar de tweede opdat komt hier in vers 4, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Opdat wij vrucht zouden dragen. Dat betekent, ja, de Heer God houdt veel van ons en het is makkelijker voor hem om ons meteen naar de hemel te brengen. Hey, geen probleem, als wij komen op bekeringen meteen naar de hemel en hij houdt van ons, hij wil graag ons in de hemel hebben. Maar wij blijven hier een aantal maanden of jaren meer voor een bepaald doel. Op dat heeft de maatschappij een doel, ja, als ik goed begrijp. Op dat... wij vrucht zouden dragen voor God. Vrucht dragen. Als je bent wakker vanochtend en je bent nog in je lichaam, niet dood, dan God heeft je hier omdat hij wil vrucht van jou zien. Ja, zullen wij een aantal teksten zoeken over het thema van vruchtdragen. In Lucas hoofdstuk 8. Ik denk de beeld van vruchtdragen is een mooie beeld, omdat wij in onze moderne maatschappij, wij vinden alles meteen mooi. Ja, koffie, maar meteen. Ik wil, ja, gisteravond ging ik met mijn vrouw en de jongste twee, naar een fastfood. Ja, je bestelt en dat moet snel, ja, McDonald's of zo moet, ja, je moet niet wachten een half minuutje voor McDonald's. Nee, dat moet snel komen. Heb je dorst, je doet je euro zo in de apparaat en ploep, komt de blikje met de Coca-Cola. Koud, meteen. Ja, binnen 3 seconden je drinkt lekker iets koud. En we hebben dat cultuur. En we, ja, in mijn christelijke leven, ik wil ook vroeg dragen, maar snel. Of ik wil veranderen, maar snel. Ik wil... En nee, de beeld van vroeg dragen, vroeg brengen, is een proces. Hier in Lucas vers 8... Sorry, Lucas hoofdstuk 8, vers 11. Het is een bekend gelijkenissen. Vers 11. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. 12. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. 13. En zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben, maar deze die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in de tijd van verzoeking worden zij afvallig. 14. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaan de weg door de zorgen en rijkdom en genietigen van het leven, verstrikt worden en geen vrucht dragen. 15. Maar het zaad in het goede aarde valt. Dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Nou, jullie hebben dat verhaal vaak gehoord, denk ik. Het is een populair gelijkenis. Wat is de zaad in deze verhaal? Nou, in Colombia een stuk van interactiviteit kan, dus ik denk ook in Nederland af en toe een beetje kan ook. Het doet geen kwaad en het helpt ons wakker te blijven. Zo, wat is de zaad in dit verhaal? Gods woord. Zegt de vers 11. De zaad is het woord van God, geen moeilijke vraag. Nou, ik zou iets erg simpel zeggen, maar het is waar. Er is geen vrucht in jouw leven zonder de woord van God. Het gaat niet om liederen, het gaat niet om gevoelens en hard werk of zo. De vrucht in jou en mijn leven is verbind met de effectiviteit van Gods woord in ons hart. de verschillende terrein of landen heeft te maken met verschillende harten. Dus misschien je denkt, ja, ik wil graag vrucht voor God dragen. Daarom ben ik hier vanochtend. Dan kan ik lekker in mijn bed slapen of voetbal of pizza of zo, maar ik ben hier. Ik hou van God, ik wil vrucht. Mijn vraag is, hoe gaat het met jou en Gods woord? Ik denk dat 100 jaar geleden, ik ben niet zo oud, maar van wat ik heb gelezen, het was veel meer populair voor christen bezig te zijn met Gods woord. Ja, soms hadden ze problemen met elkaar, discussies en theologische problemen, oké, dat kan ook gebeuren. Maar zij waren bezig, omdat zij denken, ja, Gods woord is belangrijk, het is niet een lijst van suggesties, het is niet een geschiedenisboek, het is Gods woord. Ik hou van God, ik zoek zijn woord. In sommige diensten, het is makkelijk om lange tijd om te zingen. En misschien is het ook goed om een getuigenis hier en daar te geven. Zo, en lekker snel met Gods woord, omdat het is bijna tijd. Ja, probeer eens maar in 15, 20 minuten alles te zeggen. Nou, dat is een beetje van de smaak van onze tijd. Ik ben blij met christelijke boeken. Maar ik moet ook zeggen, er zijn veel rare christelijke boeken in de winkels. Maar het is, wat ik ben bang voor, is als wij blijven te lange tijd met christelijke boeken. En niet genoeg tijd met Gods woord. Veel van de, ik ben ook opgegroeid in een vergaderingachtergrond in Zuid-Amerika, in Engeland en nu in Nederland. Veel van onze problemen, denk ik, in onze vergadering geschiedenis, heeft te maken met te veel aandacht aan boeken van vergaderingsschrijvers. Ten koste van onze tijd met Gods woord. Jammer. Omdat vruchtbaarheid heeft niet te maken met de boeken van goede schrijvers. Vruchtbaarheid heeft te maken met jouw relatie met Gods woord. Satan is echt bewust van deze situatie. En daarom in vers 12, de duivel neemt het woord uit hun hart weg. Soms, ja, hij probeert iets voor ons anders te doen. En als we krijgen iets van de Heer, van zijn woord, dan Satan is bezig om dat woord uit je hart te brengen. En dat is makkelijk te doen. Je komt thuis met iets op je hart van de gemeente of met die stille tijd. En meteen een probleem met een file op de weg. En dan je vergeet wat je hebt gekregen. Je gaat thuis, je kijkt een film, je gaat fietsen of zo. En dan je vergeet wat. En Satan, ploep, hij eet de kleine zaad van Gods woord. Surprise, surprise, geen vrucht. De andere landheren, wij zien dat erg enthousiasme. Met Gods woord. Ja, ik had een goede conferentie. Dat kamp, ja, dat oasekamp of opwekkingconferentie. Ja, dat was zo fantastisch. Maar de wortels groeien niet. Ik zou zeggen dat de enige manier dat jou en mijn wortels kunnen groeien in Gods woord, is jou een tijd te nemen en ik alleen met God in zijn woord. Kennis komt van conferenties. Enthousiasme komt van conferenties en samenkomen, dat is goed, alles is goed. Maar wortels, je hebt tijd stil met de Heer en met geen woord. Om echt te overtuigen dat dit zegt de Heer. Dan je krijgt wortels. En de wortels zijn erg nodig, omdat moeilijke tijden zou komen. Tijd van verzoeking. We hebben de ramp van Japan net in laatste week gezien. Een paar weken tevoren de aardbeving, de grote aardbeving in Nieuw-Zeeland. Mijn vrouw en ik, onze gezin, wij waren in Colombia in 1999. de grote aardbeving in Armenië. We woonden in de stad Arbij en 25 januari 1999 om 11 uur, 12, half 1. Omdat Anneke heeft net ons geroepen om te eten en daarna alles beginnen te... in onze stad misschien 100 doden, maar in Armenië dichtbij, dat is 800 doden of zo. Het was een ramp. Maar in Japan er waren niet zoveel, in Tokio niet zoveel huizen zijn gevallen. Ze zijn goed gebouwd. Met goede fundament en goede structuur. Een populair thema in Colombia in de weken daarna de aardbeving in christelijke kerken was: is jouw geloof arbeid? Arbeid, arbeidproef. En zonder wortels in Gods woord, onze geloof zou niet arbeidproef worden. Het heeft, we hebben deze wortels echt nodig. Vers 14 heeft te maken met zorgen, rijkdom, genieten van het leven, alle mooie dingen. Geen mis, maar heeft te maken met balans. He. Als we zijn niet voorzichtig, de zorgen. En er zijn zoveel zorgen. He. Moeders met kleine kinderen hebben zorgen voor de voedsel en zorgen voor de school voor de kinderen en zorgen voor... en dan je wordt een beetje ouder en dan je zorgen voor de vrienden van onze kinderen, wat voor vrienden hebben ze, of goede of slechte vrienden, en dan wat voor school zullen wij hen brengen, en dan wat zullen zij studeren. Zij kunnen niet altijd huis blijven, zij moeten ook zijn eigen aardappel verdienen en eten en zo, dus zij moeten ook een baan vinden, en dan zorgen, je wordt een beetje ouder, en pijn hier en pijn hier en zo, dan je bent veel zorg voor jezelf of voor je schoonmoeder of zo, en je hele leven door, we hebben zorgen. En hier zegt tegen ons: voorzichtig met de zorgen. Als de zorgen of rijkdom of genietigen van het leven zeker groeien en wij blijven zonder vrucht. Ik was in Colombia op reis vorige maand in februari, een paar weken. Nou, ik was de eerste keer dat ik terug ging naar Colombia in 2 jaar. Niet omdat ik had geen zin om te gaan, maar mijn vrouw had een burn-out 2 jaar geleden. Dus dat maakte het moeilijk om op reis te gaan. En dan mijn zoon had een hartoperatie 6-7 maanden geleden in Utrecht. En dat ging ook niet zo makkelijk. En dan moet thuis blijven. Moeilijk om op reis te gaan. Maar in februari, ja, ik ging daar en ik kreeg een jeep en dan ik ga op bezoekje. Ik heb 9 vergaderingen bezocht in 2 weken en veel praatjes met mensen en tot laat en zo. En, een goede plek om te praten met broers, onze bezige broers, is in een restaurant van 12 tot 2 en zo. Dus ik heb goed gegeten voor 2 weken. In 2 jaar. Mensen groeien in zijn geloof. Je kunt dat zien. Maar niet iedereen. Je merkt dat sommige mensen... Ja, je ziet dat zij zijn meer stabiel met zijn relatie met de Heer Jezus. Zij zijn meer betrokken in zijn eigen vergadering, in zijn eigen bediening of zo. Je ziet, het gaat goed. In anderen je praten, ja, met dezelfde problemen, dezelfde kritiek, dezelfde... Ze bleven op dezelfde punt van 2 jaar geleden of 4, 5 jaar geleden. En sommigen, zij komen bijna niet meer. En, dus het gaat achteruit, het gaat niet goed. Nou, wat is de verschil tussen een christen dat groeit en ontwikkelt goed en een christen dat blijft statiek? Of ga achteraan. Ik denk dat het heeft veel te maken met gehoorzaamheid. Wij lezen Gods woord. God zegt iets tegen ons. En dan wij beginnen met een discussie met de Heer. Ja? Nou, dat is een natuurlijke iets. Maar ik denk een beetje sterker hier in Nederland. Ik ben half Nederlander, dus ik kan misschien dit ook zeggen. Ik heb ook een stuk van dat eigenwijsheid. Dat wij wil alles onze mening hebben. En wil vechten voor onze mening, ook tegen de Heer. Nou, ik heb net deze Bijbel gekocht. Mijn vrouw heeft dit voor mij gekocht, een paar maanden geleden. De herziene Statenvertaling. Direct van de hemel voor de Nederlandse kerk, natuurlijk. Ik heb een mooie woord hier gevonden in Romeinen 1. Ik begreep dat de NBG is ook een goede vertaling, maar het is een oude vertaling. En dan, ik zeg tegen mijn vrouw, hey, wat is dit woord hier, wat is dit? En zij zegt tegen mij, dat is een woord voor blijdschap, maar mensen gebruiken het niet meer. Okay. En wat is dit woord hier? Dat is een woord voor geloof, maar mensen gebruiken dat niet meer. Oh, oké. Okay. En dan je denkt, ik ben zat van woorden dat mensen gebruiken het niet meer. Ik wil graag mensen praten met, niet met de dode mensen, maar met de levende mensen. Dus we hebben een moderne vertaling nodig. Romeinen 1, vers 5. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid. Nou, dat is een lange woord. Ik heb nooit in Engels of Spaans zo'n lange woord gevonden. Geloofsgehoorzaamheid. Ik heb het een aantal keer in Romeinen gevonden. Geloofsgehoorzaamheid. Mooi, hè? Het is niet geloof alleen. De geloof gaat samen met... Nieuwe christen vindt het makkelijker, denk ik, om dit geloof gehoorzaamheid te doen. Ze hebben net aan Jezus gevonden, zijn zo blij met Heer Jezus. En dit is Gods woord, ik lees dit fantastisch, wat moet ik doen? In de loop van de jaren, als christen, we beginnen met onze, ja, zoveel ideeën en onze theologie van onze bepaalde plek en zo, een achtergrond, dat wij lezen een stuk en we beginnen te vechten met de tekst. Ik zal jullie een duidelijk voorbeeld geven. Ik ben erg enthousiast over het thema van vergeving. Ik heb geen tijd, misschien een andere zondag of zaterdag, wij kunnen over vergeving praten, maar niet vandaag. Maar ik wil zeggen dat ik heb gezien hoe mensen kan veranderen, hoe mensen zijn veranderd, als zij kunnen komen en echt vergeven. Niet omdat iemand heeft vergeving verdiend, vergeving heeft te maken met genade, maar omdat God heeft ons vergeven. En daarom hebben wij een opdracht ook andere mensen te vergeven. Sommige mensen kunnen dat doen zelf. Sommige mensen hebben coaching nodig. Sommige mensen hebben gebed nodig. Omdat het is een blokkade met vergeven. Het is erg moeilijk soms. Nou, ik heb met dit gewerkt in counseling en zo in Colombia. En ik ben tevreden met wat ik zie. Maar toen ik naar Europa kwam, 3,5 jaar geleden. Ik heb een aantal lezingen over vergeving gegeven. En ik herinner me, het was in Berlijn, in een vergadering in Berlijn, 2-3 jaar geleden. En dan zei ik, ja, ik heb 2 stukjes nodig om het thema goed te begrijpen. Ja? Dus met een koffiepauze. Ja, oké. Okay. En in de koffiepauze, een broeder kwam tegen mij en zei, ja, ik ben niet zo zeker dat je bent Bijbels, hoor. Ja, dat kan. Waarom? En hij zegt, God vergeeft alleen als mensen berouw tonen. Berouw tonen, ja? En wij moeten vergeven zoals God vergeeft. Dus ik moet niet iemand vergeven tot ik zie dat hij berouw toont. Ja, maar ik denk 95% van de mensen die ons kwaad doen, tonen geen berouw. En sommige van deze mensen zijn dood. Ze zouden nooit berouw tonen. Ah. Maar wat ik mijn idee is niet om mijn broer te kritiseren, maar te zeggen dat ik zie hoe wij kunnen vechten met de woord van God. God zegt iets tegen ons, duidelijk, en je zegt ja, en dan ik begin met mijn argumenten. Wij moeten aan Jezus komen om bekering. Wij moeten onze leven aan Heer Jezus geven. Dan de Heer Jezus zegt, als je houdt van mij, dan je moet laten dopen. Dat is normaal. Elke christen laat zichzelf laten dopen. Omdat de baas zegt, doop jullie. En dan ja baas, ik zal dat doen. Maar je beginnen, ja maar ik ben... toen ik was een baby, ik was nat gemaakt. Misschien dat is goed genoeg. Of misschien het heeft te maken met... ik ben alleen 14, 15 jaar oud. Ik moet wachten tot die 20 wordt. Of misschien ik moet meer bijbelkennis hebben. En we beginnen met ideeën en ideeën. Te vechten met Gods woord. Wij hadden in januari een echtpaar samenkomst in Eindhoven. Met een andere drie echtparen. We hebben een hotel verhuurd. Ja, voor 35 echtparen. Eén nachtje oud. Ja, een beetje luxe of zo. Lekker romantisch eten zo. En een aantal gesprekken over de gezinleven. De basis was Efesiërs 5. De man is de hoofd van de vrouw. De vrouw moet onderdanig aan haar man zijn, zoals de gemeente aan Christus. En wij geven dat bijbeltekst op de beamer. En we zeggen, beste broers en zusters, wat denk je, wat voel je als je bijbeltekst leest? Ja, rare tekst, hè? Ik voel me niet zo comfortabel met dat tekst. Maar het is een bijbeltekst. Om vrucht te dragen voor de Heer. Natuurlijk, we hebben contact met Gods woord regelmatig nodig. De concept van een stille tijd waar je kan alleen lezen een stukje van de Bijbel, half een hoofdstuk of een hoofdstuk elke dag alleen om jezelf te eten. Om wortels te krijgen. Het is geen wettische iets. Het is echt nuttig. En als je af en toe kan niet doen, geen zorg, geen bliksem van de hemel zal komen of zo, geen probleem. Maar het is een regelmatig iets. En dan als de Heer zegt iets aan jou, je kreeg iets van de Heer. Als je wil graag groeien en vrucht dragen, we moeten gehoorzaam zijn. En soms God zegt iets klein. Hey, bezoek iemand. Stuur een e-mail aan iemand die eenzaam is. Stuur een kaartje. Misschien heeft het te maken met vergeving. Hé, vergeef dat, wat je moeder heeft aan jou gedaan. Of de buurvrouw. Of de hond van de buurman heeft altijd gepoept op je kant. En je bent altijd boos met de buurman. Hé, vergeef man, rustig. En dan met dat gehoorzaamheid. Wij beginnen te groeien in vroeg bedrag. De vergelijking van de bouw van de huis. Eén op de rots en één op de zand. De enige verschil tussen de twee bouwers. Allebei hebben hard gewerkt. Allebei hebben alle materialen goed gekocht en betaald. En hard gewerkt. Het verschil was, één was gehoorzaam aan de woord en de andere niet. Broeders en zusters, het is een belangrijk thema. Nou, een stukje van het Oude Testament. Jeremiah, Jeremias. Jeremias 17. Vers 7. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. 8. Hazel zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft altijd groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Mooie tekst, hè? Hier de beeld van vrucht dragen is niet in verband met de zaad, maar hier de beeld van vrucht dragen is in verband met dicht bij de stromende water te blijven. Een beeld misschien van onze relatie met de Heer Jezus, de bron van levende water, de bron van frisse water en zo. Wij in onze wijkeringgroep een aantal jaren geleden, we hadden een discussie, wat voor boek zullen wij, wat voor thema zullen wij studeren in onze wijkeringgroep? Elke wijkering van 6 of 7 wijkeringgroepen in Eindhoven vergadering, en iedere groep zoekt zijn eigen thema. Dus iemand had één suggestie en andere suggestie en dan... ik had een beetje van een rare suggestie. Ik zeg, zullen wij een boekje van de Bijbel studeren? Is dat een goede idee om, Timotheus of Titus of zo? En dan, ik herinner sterk wat een zuster zegt. Ja, maar, we willen echt een gezellige tijd samen hebben. Ik zeg dit op geen manier om kritiek naar mijn lieve zuster te brengen. Ik probeer de cultuur te begrijpen. Ja, in elke gemeente, in elke land, we hebben cultuur. Nou, wat is die cultuur? Waarom, in de gedachte van dat lieve zuster, waarom denkt zij dat Bijbelstudie en gezelligheid past niet bij elkaar? Begrijp wat ik bedoel? Nou, van wat ik heb gehoord, is dat in de loop van de jaren, soms dat sommige van de Bijbelstudies waren erg intensief, erg academisch en een beetje vechterig tussen elkaar. En een paar broers begrepen wat gebeurt en veel van de mensen die wachten voor de koffiepauze om een gezellige tijd met de broers en zusters te hebben. Ze gingen naar de conferenties, niet echt voor de Bijbelstudie. Het was de gezelligheid van mensen te ontmoeten en boterhammen met kaas en zo. En in de avond iets lekkers te doen en zo. En je denkt, oké, het is jammer dat Bijbelstudie heeft dat slechte smaak gekregen. Niet nodig. Maar als je hebt het beeld dat Bijbelstudie of Bijbellezen heeft te maken alleen met je hersenen. En het is beter als je bent een beetje van een studeerd type dan dat echt voor jou. Ik ben meer van een handman, dus ik heb echt niet zoveel nodig. Jammer, omdat we hebben de woord van God nodig, maar dat is niet alles. De gemeente, de vergadering, de gemeente is niet een universiteit. Het is dichtbij, als je wil een beeld hebben, een vergadering is meer dichtbij een ziekenhuis dan een universiteit. Iedereen heeft wat, wij hebben iedereen wat en wij komen samen om elkaar te helpen, een beetje meer zoals de Heer Jezus te worden. En we hebben Gods woord nodig in het proces. En het gaat niet om mooie 3-3-3, 7-7-7, wat mooi, blauw, rood, wit en al de, het is veel meer dan al deze dingen. Het heeft te maken met de woord van, hij wil praten naar ons, hij wil ons veranderen. En we hebben Gods woord nodig en dit relatie, we hebben dit bron, een boom die bij de water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. Geniet jij van je relatie met de Heer Jezus? Is dat een moeilijke vraag? nou in een echtpaar samenkomt, je kunt zeggen, genieten jou van jouw man, genieten jou van jouw vrouw. En soms vergeet, oh ja, ja dat is een goede idee. Ja, ik was zo bezig om de voedsel te brengen en met de kinderen bezig. Ik heb vergeten van mijn man te genieten en van mijn vrouw te genieten. Nou, dat kan. Het kan gebeuren met een goede hart. En zo. Je bent zo bezig dat je vergeten dat misschien jij wil niet je vrouw voor een lange tijd hebben. Of je man. Dus genieten van elkaar. Nou, dat is een huwelijk tip. Maar hier met onze christelijke leven tip is, kunnen wij leren om van de Heer Jezus te genieten. Als je gaat op vakantie en je beste vriend is bij jou op vakantie. Ja, mijn vriend komt, dus wij verwachten een goede vakantie. Als je gaat naar de samenkomst, je denkt, ja, maar Heer Jezus is aanwezig voor 2 of 3 samenkomen. Is dat een goede motivatie om te gaan? Of wij kunnen dat vergeten? En wij komen om je mooie kinderen te zien, mijn kleinkind en mijn ja, natuurlijk, het is goed, een beetje van een systeem in je leven, het is zondag en zo ik zoek mijn Heer Jezus en ik geniet van een tijd met hem. Dus ik zoek een liederen, ik zoek een stuk, niet omdat dit past bij het thema. Het volgt de rode lijn, als mensen zeggen. Ja, ik weet niet precies wat ze rode lijn, maar de rode lijn theologie. Maar het gaat om dat ik hou van de Heer Jezus en ik wil aan hem dit zingen. En ik hou van de Heer Jezus en ik heb vorige week iets mooie tekst over mijn Heer Jezus gevonden. Ik wil het met jullie delen. Zo. Het is anders. Kijk eens, hier in Jeremia, er is nog een mooie tekst in de hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, vers 13. Want mijn volk, dat is Jeremia, klinkt beter, Jeremia. Jeremia. Hoofdstuk 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. 2 problemen. Wat is de eerste? Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Dat was de eerste probleem. De tweede, om zich baken uit te haken, lekende baken die geen water houden. Dat was het tweede probleem. Nou, de woord bakken, zijn grote gaten in de stenen. Je moet hard werken om een grote gat te maken. En als het regent, het water gaat in de gat en het blijft daar voor een paar weken of maanden. Tenzij er is een kleine schuring in de steen. Dan het water blijft daar binnen niet een paar weken of maanden, maar misschien een paar dagen of een paar uren en dan het is kwijt. Dat is de beeld die Jeremiah gebruikt. Interessant. Wat is erg duidelijk van deze tekst? Is dat mensen dorst hebben. Jij en ik, wij hebben dorst. Dat is duidelijk. Van klein tot oud. We hebben dorst. Nou, de vraag is, het is niet kwaad om dorst te hebben. De vraag is, waar zoeken wij water voor onze dorst? Om ons dorst te satisfyen, ons dorst te lessen. Ons dorst te lessen. En het gaat niet over kopje koffie en een koffiepauze en zo. We hebben nog een 15 minuten voor de koffiepauze. Maar het heeft te maken met, in ons ziel, we hebben energie nodig. Energie heb je nodig om een goede zondagschool les te geven. Je hebt energie nodig om de boodschap van de Heer aan iemand anders te brengen. Je hebt energie nodig om een goede vrouw te zijn, een christelijke vrouw in jouw gezin. Je hebt energie nodig om een goede dochter of zoon te zijn van je ouders, een christelijke zoon of dochter. Je hebt energie nodig om een woord te brengen naar de gemeente. Je hebt energie nodig om liederen te... Je hebt energie nodig, waar krijg je dat energie? Hoofdstuk 2, vers 13 geeft ons twee mogelijkheden. Wij kunnen dat energie krijgen van Heer Jezus zelf, de bron van levende water. Ik ben blij met mijn Heer Jezus, daarom zing ik. Ik ben blij met mijn Heer Jezus, daarom doe ik dit. Ik ben blij met de Heer Jezus, daarom vergeef ik. Ik ben blij met de Heer Jezus en daarom. Ik probeer nederig te zijn en probeer zo te zijn, etcetera. Enzovoort, enzovoort. Maar er zijn ook andere bronnen. Je krijgt energie omdat je hebt een goede bijbelles gegeven aan de kinderen. En mensen zeggen, ja, je hebt een talent hoor. En je denkt, oh, ik heb een talent. Ah, dat geeft me energie. Je baas zegt tegen jou in werk, je bent goed in je werk hoor, ik heb jou echt nodig in mijn bedrijf. Oh, dat geeft me energie. Ik zeg niet dat dit is verkeerd, ik zeg voorzichtig, waar je krijg je energie? Omdat al de andere bronnen hebben schuring. Schuring? Ja? Zijn een stuk kapot. Zij geeft jou voldoening, maar voor een beperkte tijd. En dan de water is op. En als je hebt niet geleerd om jouw energie van de Heer Jezus te krijgen, dan van jouw kleine bakken is leeg, dan je keek met angst om een andere bakken te maken. Een beetje zoals een drogadict. De druk is weg, is op, hij is desperate om een andere joint te vinden. Dat kan ook gebeuren met christenen hoor. Voor sommige mensen zijn bediening is zijn bakken. Voor sommige mensen de vergadering. Het wordt zo belangrijk, meer belangrijk dan de Heer Jezus. En dan de verhandeling wordt een bak. Een probleem is in de vergadering, dan zijn leven is bijna kapot. Voor sommigen, de kinderen kan een bakken zijn. Als je bent zegend met een mooie schoonmoeder, misschien je schoonmoeder kan een bakken. Er zijn zoveel andere mogelijkheden, je werk, je hobby, je vakanties. En ik zeg niet dat deze zijn slecht. Het is niet de stabiele basis om te gaan. We hebben moeten leren om, als wij willen vrucht dragen van de Heer, voor de Heer, om dit water, dit relatie met de Heer te ontwikkelen. Nou, misschien denk ik, wat? Dus we hebben Gods woord nodig. We hebben de relatie met de Heer Jezus nodig. En wat voor vruchten verwacht de Heer van ons? Matthäus 3, vers 8. Ik hoop om ongeveer 12 uur te stoppen. Is dat een goede tijd om te stoppen? Is dat normaal? Of ja, je weet het nooit, maar. Oké, ik was gefocust op 12, dus. Matthäus 3, vers 8. Dit is Johannes de Doper. Hij zegt tegen de mensen, zijn fariseeën, ja, ik wil laten me dopen. En wat zegt hij tegen hen? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Er zijn vruchten dat zijn overeenstemming met bekering. Heeft te maken met karakter. In Galaten 5, we zien de vrucht van de geest is blijdschap, genade, liefde. Een beetje meer langzaam, omdat als het te snel dan echt komt binnen. Nog één?
Liefde, vrede.
Blijdschap, als een vrucht in de leven van een christen. Wij hebben moeilijke momenten, broeders en zusters. Maar aan het algemeen, blijdschap is de toon van onze leven. Dat is de bedoeling. Wij niet lachen met onze problemen. Nee, soms we hebben tranen en zo. Ja, maar blijdschap is een vrucht van de Heilige Geest in onze leven. Heb je dat echt zien? Een karakter. Ik denk 20 jaar oud, toen ik 1920, toen ik was uitgenodigd voor een broedersamenkomst in Londen. Een aantal vergaderingen komen samen om een probleem op te lossen. En ik houd niet van stroopdassen, maar voor deze dag, ik neem een stroopdas bij. Oh ja, ik ben uitgenodigd voor een broedervergadering, dat is belangrijk. Dat samenkomst heeft mij veel kwaad gedaan. Ik was van deze tijd erg teleurgesteld met broeders. Niet om de theologie, het was de manier dat zij praten tegen elkaar. Zonder, af en toe zonder respect. Ik zeg, ik werk in een bedrijf in Londen. Ik heb nooit iemand zo gehoord in onze bedrijf te praten met elkaar. Nooit, met ongelovigen. En hier zijn bijbelonderwijzers, de broeders Austen van vergaderingen. En kijk eens hoe zij omgaan met elkaar. Ongelooflijk. Een vrucht dat God wil in jou en mijn leven zien, broers en zusters, is character. Het maakt niet zoveel uit als je bent precies op theologie of zo. Oké, theologie is belangrijk, maar character. In Hebreeën 13, misschien dat is een goede tekst te lezen. Hebreeën 13. Vers 15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen, die zijn naam beleden. Eén vrucht dat God zoekt in jouw leven en meeleven is de vrucht van lippen. Lofoffer. Wij komen niet samen om te zingen het dezelfde niveau van de PSV voetbalfans in de stadion in Eindhoven. Zij hebben ook een gezellige tijd samen en zij zingen ook samen en zo. Dat is niet slecht, dat is ook goed. Maar de niveau, wij komen samen niet alleen gezellig liederen te zingen. God zoekt iets van onze monden, een vrucht van onze monden. Worship, aanbidding. Colossenzen 1:10 heeft te maken met goede werken. Mooie dingen, goede werken. Om mensen te helpen. Een buurman, een buurvrouw te helpen of zo. Een praktische ding is, dat is een vrucht van onze leven. Dat God wil graag ook zien. Dus, wat voor vruchten? Character, ook onze aanbidding, ook goede werken. Ik wil hier iets zeggen voor de mannen aanwezig. Wij mannen, ben jij blij dat jij een man bent? Ja. Tegenwoordig in Nederland, je moet bijna schamen om ja te zeggen, maar je kan ja zeggen. Als ik was een vrouw, dan ik was blij om een vrouw te zijn, maar ik ben blij omdat ik ben een man. Omdat God heeft een bepaalde verantwoordelijkheid om onze schouders gegeven. Genesis 1, 2 en 3, Efesius 5, dat is een aantal bijbelteksten. Dat is duidelijk. En de passiviteit van mannen raakt mij diep in Europa. Wij zijn bang onze verantwoordelijkheid aan de Heer te nemen. In een goede manier. Wij worden meer en meer passief. En je merkt het niet zoveel in ons werk. De mannen zijn erg ja, met geld te maken en met expertise goed omgaan. Maar in onze gezinleven, in onze relatie met zo'n vrouw en in de gemeente. Ja. We hebben een bepaalde vrucht dat God wil ons laten maken door ons. En passiviteit helpt niet. Mijn laatste tekst, we hebben nog 5 minuten, broers en zusters, rustig aan, is in Johannes 15. En het thema van man zijn en vrouwelijk zijn, dat is ook een interessante thema, maar we hebben ook een zaterdagochtend nodig of zoiets. Johannes 15 is al, het is een mooie samenvatting tekst. Vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neem hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vruchten draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niet doen. De Bijbeltekst, we hebben net gelezen, noemt de woord, hoe belangrijk de woord van God is. De Bijbeltekst dat wij hebben net gelezen, noemt ook de relatie, in mij blijven, en ik in hem, relatie. Maar er is een nieuwe kleine thema. En ik zal een paar woorden zeggen over dat woord in vers 2. Reinigt hij, opdat zij meer vrucht. Opdat, doel, hij reinigt, opdat zij meer vrucht draagt. Met de gebeurtenis met mijn zoon in de ziekenhuis in Utrecht. En de lange tijd daar, bijna 2 maanden in de... Met mijn vrouw, we waren in de McDonald's house, naast het ziekenhuis. Wij hebben ervaard een soort van pijn dat ik heb nooit eerder gehad. En dan de hele theologische betekenis van pijn wordt niet meer theologische iets, maar het wordt iets dat... ik kom er zo dichtbij. Ik merk voor veel christenen vandaag, pijn is kwaad en kwaad is de werk van Satan. Dus pijn heeft te maken met werken van Satan. Ik denk dat argument past niet bij de woord van God, broeders en zusters. Ik zeg niet dat pijn is goed. Maar af en toe God gebruikt pijn voor een goede doel, met een opdat. Om ons te straffen, af en toe, 1 Korintiërs 11 is een voorbeeld. Maar ik denk de meeste situaties waar wij pijn krijgen, is dat God is bezig om ons te reinigen. Hij is bezig met ons. Hij wil iets breken in ons. Iets, niet altijd iets zondig. Het kan ook iets neutraal zijn, maar het beperkt de vrucht. En man, ik ben geen weegardenier. Maar ja, soms je krijgt een kleine taakje. Dat is echt niet nodig. Het is niet een zonde taakje. Het is alleen een taakje dat te veel energie gaat in de taakje. Dus ik ook pip, een taakje weg om meer vrucht te dragen. Als je op deze moment, broer, zuster, als je gaat door een moeilijke moment met je gezondheid, met je kinderen, met financiën of zo, pijn of een soort of een andere soort. Natuurlijk, wij vragen Heer voor een oplossing en wij vragen voor genezing. Mijn stelling of mijn suggestie vanochtend is te stoppen een moment en te vragen, Heer, Heere God, wat doe je met deze pijn in mijn leven? Wat probeert jou te doen met mij? Is er iets misschien dat jij probeert mij te reinigen, zodat ik kan een andere soort of vrucht voor jou dragen? Of misschien betere vruchten? Of misschien grote of dikke vruchten? Geestelijke banaan of weet ik wel. Ik denk jullie ook, goede intenties. Maar soms als wij ziek zijn, als wij ziek zijn, dan we krijgen tijd om dingen te doen. Ja, ik wil echt een beetje mijn gebedleven te verbeteren. Maar het gebeurt, ja, je bent altijd met een goede gedachte, maar het gebeurt niet. Maar als je hebt een kind ziek, en je zit naar hem uren en uren naast zijn bed, je krijgt genoeg tijd om te bidden. Het is 12 uur. Tijd om te stoppen. Samenvatting. De vruchtdraging in onze leven is een opdracht. Dus het is een doel. God wil graag vrucht in jou en mijn leven zien. We hebben Gods woord nodig. En gehoorzaamheid met dat woord. Als God iets aan jouw hart gezegd vanochtend of de laatste paar weken of zo. Ik zeg tegen jou. Doen. Gehoorzaam. Het is een christelijke geloof. Is een geloof, gehoorzaam geloof. Het is niet een discussie geloof. Als het komt, als de Heer vraagt van jou om te dopen, om de avondmaal te vieren, om een woord te zeggen in de avondmaal, om minder passief in de samenkomst te zijn, om een beetje meer geestelijke richting in je eigen gezin te geven. Wat hij geeft in jouw hart te doen? Doen. En dan we beginnen te groeien en vruchten voor de Heer te geven. De woord relatie met de Heer. Minder mechanic, minder wettisch, meer relatie gericht in onze geloof met de Heer Jezus. Om met de vriendschap met Hem onze energie te krijgen. In de laatste, met moeilijke momenten, niet te vergeten. Dat misschien de Heere God met liefde Hij werd om iets van ons leven weg te halen. Dankjewel.